Hallo daar, beste luisteraar. En welkom bij mijn derde podcastaflevering die ik voor de Pollinators opneem. In deze aflevering zit Roos Konings voor mij. Hallo Roos.
Hoi.
Hi, hi. Roos heeft een onderneming genaamd Kroos. En zij neemt, net zoals ik, een podcast op. En dat doet zij specifiek over wild plukken en alle planten die dus in onze mooie Nederlandse omgeving groeien. En met haar ga ik deze aflevering lekker de magie van de lente induiken. Zij is net zo'n plantliefhebster als ik. En wij gaan deze aflevering de inhoud van ons bloemzaad wat beter doornemen.
Ja, het is altijd zo fijn om met mensen te praten die net zo enthousiast worden van planten als ik.
Ja, hè?
Ja, dus toen we elkaar deze week al een paar keer gesproken hadden, toen dacht ik al van, oh, helemaal zin in
om nice.
Helemaal in te duiken op jullie bloemenmengsel. En toen ik hier net binnenkwam, mocht ik al gelijk zien hoe druk jullie bezig zijn met het inpakken van al die mengsels en het versturen en wat hier allemaal gaande is op dit prachtige slot. Dus heel gaaf om te zien.
Nice, hè?
Ja, echt heel fijn.
Ja. Ja, precies. Ja, en ik kijk er ook heel erg naar uit om die diepte met je in te duiken in die zaadjes die we dus inderdaad nu naar de voedselbank gaan sturen. Want wij gaan het hebben vandaag over drie bloemen in het specifiek, namelijk de klaver, de wilde veldsalie en de duizendblad.
Die zitten dus allemaal in jullie mengsel, hè? Begreep ik.
Ja, al die zaadjes die zitten in ons mengsel.
Het is een flink mengsel. Ik zag op de achterkant van het pakketje dat er iets van 25, 30 soorten in zitten.
Ja.
Echt heel gaaf.
Ja, allemaal bloemen dus die voor de gemiddelde Nederlander over het algemeen bekend zijn als onkruid.
Als onkruid, ja.
Ja.
Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we alles gaan wildplukken wat in jullie mengsel zit. een beetje moet overlaten als voedselbank voor alle bijen en insecten die erop opgroeien. Die klavers, ja, niks in jullie mengsel bloeit eigenlijk nu nog. Dus we kunnen nu niet zien wat er allemaal in zit. Sommige mensen kunnen dat misschien alleen zien als je de bloemen herkent. Maar we kunnen wel al een beetje, ja, gaan kijken van oké, wat doen die bloemen dan wel? Ik bedoel, ze doen zoveel meer dan alleen maar bloeien. Ze doen zoveel meer voor ons en voor de grond en voor de insecten dan dat ze prachtige kleurtjes hebben en er leuk uitzien. Ze kunnen er wel heel mooi uitzien, maar ja. Dat is ook een beetje het ding aan klavers, want mensen zien klavers en ze denken, oh ja, oké, leuk, drie klavertjes. Of misschien als je geluk hebt, vier. Klavertje vier bleek trouwens niet echt in de klaverfamilie te zitten, maar meer in de oxalisfamilie.
Okay.
Waar dus ook de meeste echte eetbare klavers in zitten. Want de oxalis genus, binnen de familie dus, die is heel lekker, ja, een beetje appeltjesachtig, zeg maar. Dus al die verschillende soorten, zoals bijvoorbeeld de gehoornde klaverzuring, die dus ook in de oxalis zitten, die smaken een beetje naar Granny Smith appeltjes.
Wat grappig.
Ja, dus ook het klavertje vier die daarin zit, smaakt een beetje naar, ja, Granny Smith, Elstar-achtige appels.
Leuk.
Dat is super lekker.
Maar jammer voor ons dus niet de klaver die in ons mixje zit.
Ja, nee, ja, de gehoornde zit er wel in. En die is volgende maand ook al wel weer in bloei. Maar in jullie mix zit geloof ik vooral rolklaver en honingklaver en de rode klaver. Dus dat zijn eigenlijk vier soorten klavers die ook allemaal iets anders doen voor de bodem en voor de verschillende insecten.
Wat cool.
Dus dat vind ik heel interessant. En ze zijn ook vrij goed van elkaar te onderscheiden, omdat dus bijvoorbeeld die gewone rolklaver die erin zit, die wordt super hoog. Die kan wel tot 50 centimeter hoog worden, dus die steekt eigenlijk best wel boven de andere klavers uit in dat mengsel. Daar kun je hem in het veld ook altijd goed aan herkennen, omdat je hem gelijk, ja, vrij hoog ziet worden en ook hele mooie, beetje roze-achtige kleurtjes hebben. En ook de witte honingklaver en de citroengele honingklaver worden vrij hoog. En die krijgen echt een beetje trossen. Een
soort van trossen?
Ja, dus niet
aan bloemetjes?
Ja, dus echt een beetje als een druif, zeg maar, die is ook een tros krijgt. Krijgen die honingklavers ook een tros. En uiteindelijk krijgen ze dus aan al die verschillende trossen ook allemaal pultjes. Dus wat je misschien van ertepultjes kent of mosterd, die ook pultjes krijgen. Krijgen al die honingklavers dus ook allemaal pultjes aan die bloemstengels.
Wauw, en kan je die ook eten?
Ja, die kun je ook eten.
Die pultjes kan je dus ook gewoon eten?
Ja.
Wauw.
Moet wel uitkijken, want je kan ze niet meer eten als ze gedroogd zijn.
Ja, okay.
Dan zijn ze giftig.
Oké, nou beste luisteraar, niet eten dus als ze gedroogd zijn.
Ja, alleen lekker vers, gewoon uit het
vers. Zo, oké. Dus nadat zo'n bloem voedsel voor onze bestuivende insecten is geweest, kunnen wij dus die klaver ook gewoon daarna eten, ja. Het peultje ervan.
Ja, exact.
En
ja.
Hoe zit het met het blad? Is dat ook eetbaar?
Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus als het vers is, kun je het eten. En als het gedroogd is, niet meer.
Interessant, hè?
Ja.
Kan je daar iets over vertellen, hoe dat komt?
Dat is omdat er zit coumarine in. En dat is een inhoudstof van die klaver dus. Aha. Maar als de coumarine verdroogt, dan wordt het coumarol. En coumarol is dus giftig voor mens en dier ook.
Oké, okay. Ja, precies. Dus dat drogen maakt dan echt creëert een chemische reactie, waardoor het echt een ander stofje wordt, waar we dus ook echt anders op reageren.
Ja,
vervolgens.
Ja, exact.
Interessant.
Coumarine geeft wel, voordat het dus coumarol wordt, ook een. Ja, heeft een andere eigenschap voor het bloed. Het zorgt ervoor dat het bloed verdunt. Dus mensen met bijvoorbeeld trombose, die namen vroeger wat grotere hoeveelheden in van deze honingklavers. Om door die coumarine dus het bloed een beetje te verdunnen.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, want alle medicatie vindt natuurlijk ook gewoon weer zijn oorsprong in de natuur. Hè? Dat leer ik steeds weer meer en meer.
Interessant, hè?
Ja.
Ja, misschien was het wel iets waar we het eerst ontdekten. Weet je wel, dat we eerst ontdekten dat coumarine hielp en dat we het later hebben gesynthetiseerd. Dus ja. Dat we eerst de plant hebben gevonden en daarna pas de echte stof. Maar ja, als die dus gedroogd is, dan is het weer super giftig. Dus dan stolt het bloed weer juist zo erg dat mensen ervan overlijden.
Dat vind ik, misschien wel een van de meest magische dingen ook aan de natuur. Dat dat dus gewoon in de natuur wordt gecreëerd, maar dat dat dus ook zo veranderlijk is. En zo super specifiek.
Het is mega contradict, want sommige planten die dus heel erg helpen, bijvoorbeeld digitalis, dat ja, helpt mensen met hartproblemen. Maar als je gewoon nu digitalis gaat eten, dan ga je dood.
En even voor de goede orde, digitalis is?
Vingerhoedskruid.
Vingerhoedskruid.
Ja, een prachtige bosplant, schaduwplant.
Oh ja, die mooie roze, vaak toch?
Ja, roze. En het zijn echt vingerhoedjes. Dus als je zeg maar, ja. Je duim erin zou stoppen, dan zou die precies passen in die bloem.
Ja.
Ja. Maar die is dus zowel heel erg dodelijk als geneeskrachtig voor je hart.
Ja, ja.
Wat mega contradict is natuurlijk. Maar goed, we gaan nu even helemaal weg van de klavers waar we begonnen waren.
Yes, back to the... Let's zoom in again to the klaver.
Zoom, zoom. En ik had nog niet helemaal gehad over de rode klaver, maar dat is misschien wel de meest bekende klaver voor mensen.
Ja, omdat die ook... ken ik ook.
Oh, top.
Het uitgebreid. Okay. Ja, en die zie je ook veel in voedselbossen, als bodembedekker, wanneer het gras er bijvoorbeeld is uitgehaald.
Precies, ja. En rode klaver, die is als enige in jullie mengsel ook niet echt bedreigd. Die komt gewoon heel veel voor, zeg maar. Mensen zaaien hem ook heel veel. En vooral boeren worden heel gestimuleerd om hele velden met grasklavermengsel te zaaien, waar deze ook in zit. Omdat het ook mega eiwitrijk is voor de koeien.
Ah.
Dus eigenlijk een beetje een win-win situatie voor boeren en natuurbeheerders.
Oké, okay. Ja, dus die rode klaver is heel eiwitrijk. Oké, okay.
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja. Voor mensen dan wat minder interessant, omdat wij echt die niet zo goed kunnen verteren. Dus rode klaver is wel heel op zich lekker, maar niet echt heel eiwitrijk of gezond wat dat betreft. Het is wel geneeskrachtig ook weer. Rode klaver wordt vaak gebruikt voor menstruatieklachten of PMS bijvoorbeeld, omdat er fyto-oestrogenen in zitten. En dat zijn eigenlijk net als oestrogenen soort hormonen, maar dan nep-hormonen voor vrouwen die ze dus als extra oestrogeen kunnen bijnemen. Ja.
Ja, ja, dus daar reageert ons lichaam dan een soort van hetzelfde op.
Exact, ja. Hetzelfde molecuulstructuur als oestrogeen.
Zo interessant weer.
Ja, vet hè?
Ja.
Dus ook weer zo'n plant die
fascinerend.
Heel mooi is, supergoed voor de bijen en dus ook voor de koeien qua eiwitten, maar ook heel goed voor de mens.
Ja.
Het is ook gewoon best wel lekker, vind ik altijd.
Ja?
Je, af en toe snoep ik wel eens op rode klaver zo als ik ergens ben. Ja, bijvoorbeeld in het voedselbos. Ja, het is echt heel erg lekker zoet, zou ik zeggen. Ja.
Hey, en klaver is ook heel gezond voor de bodem, hè?
Dat klopt. En dat is zo mooi dat het eigenlijk die vier verschillende klavers in jullie mengsel zitten. Omdat ze allemaal heel goed zijn voor de bodem. Zoals wel bekend voor veel mensen, hebben klaver wortelknolletjes. En dan moet ik het goed zeggen, maar die wortelknolletjes die dus aan de wortels van die klavers zitten, die zijn eigenlijk geen knolletjes, maar dat zijn eigenlijk bacteriën die zich binden aan de wortels. En dat zijn de zogenaamde rhizobiumbacteriën.
Oh. Volgens mij heb ik dat wel eens gezien bij planten, ja.
Ja.
Er komen in ieder geval als tuinder nou weer beelden terug, waarvan ik niet wist wat die bolletjes waren. Maar dat is dus dit, de bacteriën die zich daaraan binden.
Heb je wel zo'n klaver uit de grond getrokken en dat je dan inderdaad aan de wortelstok allemaal bolletjes ziet zitten? Ja, dan heb je geluk. Want dan heb jij dus de juiste rhizobiumbacteriën in jouw grond zitten.
Oh.
Die hebben kunnen binden aan die klavers. En die vormen eigenlijk samen een symbiose waarbij die rhizobiumbacteriën stikstof binden uit de lucht en teruggeven aan die plant.
Waanzinnig.
En daar groeien die planten dus dan weer op.
Ja.
En dat is niet alleen heel goed voor die klavers, die dus de rhizobiumbacteriën hebben, maar ook goed voor de rest van de planten die in de nabijheid van die klaver groeien. Want die profiteren ook allemaal mee van die stikstof die zij
van wat daaruit,
binden. Ja, ja, klopt.
Ja.
En dat blijft ook in de grond. Het is zeg maar echt bewezen, wetenschappelijk bewezen, dat die ja, minder mest nodig hebben, die planten, omdat die stikstof dus al in de bodem aanwezig is.
Ja, en daar hout kunnen de andere planten weer van gebruik maken. Wauw, kipvel. Mooi, man.
Ja, dus in jullie mengsel kan mij zo voorstellen dat die stikstof al eigenlijk heel goed aanwezig is voor de groei van de andere planten in jullie bloemenmengsel.
Ja, ja, want ze werkt alles samen en creëert het echt een symbiose.
Ja. Ja, en dat zijn die klavers ook nu al aan het doen, want ze zijn zich nu aan het voorbereiden op nou ja, het groei- en bloeiseizoen. Dus ze zijn nu al bezig met die stikstof uit de grond halen en teruggeven aan hun planten en aan de rest van de grond.
Waanzinnig.
Ja. Kun je nog niet zien, maar je kunt het wel het bedenken gewoon, dat het onder de grond nu aan het gebeuren is.
Ja. Ja, ik vind dat sowieso super om bij stil te staan, ook met bomen of zo. Dat ik mezelf besef van, wow, alles wat ik hierboven zie aan tak en bladstelsel, dat zit ook gewoon onder de grond in grootte. Vergelijkbaar.
Vet, hè? Ja, super. Daar sta je gewoon op.
Ja, daar sta je gewoon op. En al die energie die beweegt gewoon de hele tijd dus om je heen. En daar zijn we ons helemaal niet bewust van.
Ja, en zeker nu in de lente. We zien wel dat er bloemknopjes aan de bomen aan het komen zijn. Hè? We zien nu, oké, de bloemen worden al langzamerhand. Ze gaan openstaan en veel bomen krijgen nu blad. En wat je dan eigenlijk moet beseffen is wat jij zegt. Dat je staat op de grond en je kijkt naar de stam van zo'n boom of van een plant. En daar zijn al die suikers en dat water zijn eigenlijk onder jouw voeten door naar die bladeren, naar die bloemen aan het gaan. Ja. Gewoon as we speak.
Ja.
Het is zo vet.
Ja, is echt magisch. Ja. Ja,
alles is zich nu aan het voorbereiden op dat seizoen van overvloed.
Ja, mooi gezegd. Let's zoom. Laten we doorvliegen naar de wilde veldsalie.
Ja, ook echt een prachtige plant. En eentje die ik onlangs ook nog geplukt heb. In het bos bij mij, omdat hij komt niet heel veel voor. Is vrij zeldzaam helaas.
En hoe komt dat? Want hij is wel inheems, hè?
Hij is inheems, ja. Het is eigenlijk de inheemse salie die wij hebben. Want de gewone salie, de echte salie, die is niet inheems in Nederland. Dat is een Zuid-Europese plant. Dus de veldsalie is onze salie, de Nederlandse salie. En die staat op niet heel veel plekken meer, omdat die best wel is overharvested. Dus te veel geoogst is en ook een vrij specifieke standplaats nodig heeft.
Okay.
Dus hoe meer zeg maar, voedsel en stikstof er in de bodem komt, hoe minder graag die veldsalie daar staat.
Ja, en dan trekt hij zich dus uiteindelijk ook terug.
Exact, ja.
En hoor ik je nou ook zeggen dat dus omdat hij te veel geplukt is, dat de plant betekent dat de wortels bijvoorbeeld geen kans meer hebben gekregen om te herstellen? Of
ja,
hebben we te veel gewoon echt met de wortel uitgetrokken?
Nee, ja, het eerste wat je zegt, ja. Als een plant te veel geoogst wordt. Daarom is vroeger daslook ook beschermd geweest, omdat daslook ook vroeger te veel geoogst is. En nu weer helemaal terug is. Maar ja, veel planten die door de mens gebruikt zijn toch op een gegeven moment ook wel echt te veel gebruikt. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Dat is bij veldsalie ook gebeurd. En daarom, ik zag hem in jullie mengsel en ik dacht, oh yes, weet je, meer mensen die hem gaan zaaien, meer mensen die hem gaan gebruiken. Dat is eigenlijk super gewoon. Dat is denk ik hoe we terug moeten naar het gebruik van planten in de natuur, zodat we het ook zelf weer terug gaan brengen in de natuur, op onze eigen tuin.
Ja.
Dus vandaar die veldsalie zaaien een supergoed idee is.
Ja.
En je hebt voor veldsalie dus ook wat meer voedselarmere grond nodig, dus niet echt stikstofrijke grond met mest of zo. Dus ja, je kan hem ook overal zaaien, gewoon in je plantenbak of met, als je een tegel eruit haalt en je hebt alleen maar zandgrond. Prima, weet je wel. Best wel veel van dat soort armere gronden zijn super geschikt voor veldsalie. Hij komt van origine wel vooral voor op kalkhoudende gronden. Dus echt een beetje rivierkalk, duinen en zo.
Oh ja, natuurlijk. Waterkalk, ja.
Ja, dus dat zou echt de ideale standplaats zijn. Maar je kan ook prima gewoon tussen de planten die je thuis al hebt, zeg maar. Het hoeft niet super specifiek of super stikstofrijk te zijn in die zin. En ja, het is ook gewoon een hele fijne, bruikbare plant. Omdat wij hem dus zelf als salie kunnen gebruiken. Dus voor thee.
Hij smaakt hetzelfde?
Hij smaakt ietsje bitterder, zou ik zeggen.
Ietsje bitterder.
Ietsje bitterder. Dus ik zou wel aanraden om hem in kleinere hoeveelheden te gebruiken. Hij werd ook vroeger heel veel gebruikt om alcoholische dranken aan te vullen als een soort van hopvervanger. Ook interessant is.
Als een soort van hopvervanger?
Ja.
Okay.
Maar over het algemeen werd die vroeger dus gebruikt hoe mediterraanse salie gebruikt werd. Dus bijvoorbeeld in zademeng of in mediterraanse kruidenmengsel kun je hem doen. Of je kan hem in je thee doen. Ja, het is eigenlijk een hele veelzijdige plant wat dat betreft.
Ja. Ja. En voor wat voor medicinale doeleinden werd die plant gebruikt?
Dat weet ik niet meer.
We bladeren even door het boekje met de aantekeningen heen.
Dat had ik ook weer gedaan. Oh, ik weet het weer. Wat ook echt top een standplaats is voor veldzuilies als je een molshoop in je tuin hebt.
Oh.
Dat was ik even vergeten te vermelden. Maar omdat het dus zo'n plant is van pioniergronden en uh-huh. van kalkhoudende gronden, is als je dus een molshoop hebt, dan denk je, oh, mijn grasveld is verpest. Nee. Je kan er ook de veldzuilie tussen zaaien.
Wat leuk, want ja. inderdaad, bij een molshoop denk je vaak, verdorie, molshoop, daar gaat men gezond. Maar je kan er dus ook gewoon gebruik van maken,
ja,
van die molshoop.
Van origine dus ook weer op die molshopen groeit. Dus dat is een topplek voor veldzuilie. Nee, waar die vroeger voor gebruikt werd, is voor tandpasta.
Oh, ja, dit heb ik ook eerder voorbij zien komen. Ja. Ja, als ze, soms ook mensen die met salie hun tanden gewoon overvegen. Hè? Gewoon een blaadje salie pakken en daarmee hun tanden reinigen.
Ja, dat dus hele antibacteriële eigenschappen heeft.
Super
en natuurlijk lekker ruikt. Dus, ja. Ja. Ja.
En wat vindt onze bestuivende insect, onze bestuivende vriend, zo lekker aan die bloem?
Nou ja, de veldsalie is een bloem die heel lang bloeit.
Ah.
Dus dat is sowieso heel fijn voor heel veel verschillende insecten. En ook heel veel bloeit. Want zoals misschien bekend is, is salie een lipbloemige.
Mm-hmm.
En lipbloemigen hebben vaak heel veel kleine verschillende lipbloemetjes
ja.
aan de plant hangen. Dus ze hebben ook gelijk heel veel nectar per plant. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met
heel veel nectar, ja.
rozemarijnbloemetjes. Daar
ja,
kennen
daar
mensen vaak
gelijk
wel.
Aan denken.
Ja. Ja. Of dovenetel. Dit zijn allemaal lipbloemen.
Ja.
Dus dat, ja, het lijkt een beetje alsof er twee lipjes aan, ja. aan die bloem zitten. Daarom heet dat zo.
Ja. En die vindt de hommel dan ook specifiek vaak weer heel interessant, hè? Die
klopt.
Lipbloemige.
Dat klopt.
Want klopt het dat een hommel over het algemeen een langere tong heeft dan een bij?
Precies.
En die lipbloemige die zijn wat lastiger te bereiken. Hè? Daar heb je een langere tong voor nodig om daarbij te kunnen als bestuiver.
Ja, dus hij gaat er echt zo aan hangen en dan ja, de tong helemaal in die lipbloem. En dan gaat hij weer naar het volgende. En dan, zo kan hij echt wel 20 kleine lipbloemetjes per plant bezoeken. En dan gaat hij weer naar het volgende.
Super interessant.
Ja. En hij bloeit ook, bijvoorbeeld een rozemarijn in Nederland bloeit natuurlijk super vroeg. En dan zie je echt de allereerste hommels zie je al daarop komen. En bij de veldsalie is dat ook een beetje het geval. Het is een enorme... Het is een grote voedselbank, zou ik zeggen. De veldsalie. Ja.
Wauw. Ja. Super interessant. Dus het is een hele voedingsrijke bloem.
Ja.
Ook voedingsrijker wat dat betreft, dus qua hoeveelheid en volume, dan bijvoorbeeld klaver?
Nee, dat zou ik niet zeggen. Alleen omdat er heel veel verschillende bloemen aan één veldzuilie zitten, is natuurlijk in verhouding wel meer nectar per plant. Want bijvoorbeeld zo'n gewone rolklaver, die heeft niet heel veel bloemen per plant. Dan moet je echt wel een heel veld gaan bezoeken, wil je zeg maar genoeg dracht hebben, hè?
Ja.
Voor een bij of voor een hommel. En de veldzuilie, die, ja, als je drie planten hebt staan, dan heb je eigenlijk al bij wijze van spreken hetzelfde als een hele vierkante meter aan klaver.
Ja, ja.
Qua oppervlakte aan bloem en nectar. Maar het is niet zo dat in één bloempje meer nectar zit als in een gewone rolklaver bloempje. Dat is niet zo, nee.
Nee. En bloeien die een beetje op hetzelfde moment ook, de klaver en de wilde veldzuilie?
Ja, ja. De rode klaver die gaat als eerste bloeien. Die gaat straks al in mei gaat die bloeien. Maar de gewone rolklaver duurt dan nog even en dat is dan pas in juli. En die veldzuilie die bloeit inderdaad eigenlijk ook al vanaf mei tot zo oktober. Dus ook best wel een lang groeiseizoen inderdaad. Maar ik begreep dat jullie bloemenmengsel ook echt een bloemenboog is. Hè? Dus dat je vanaf het begin van het jaar tot het einde van het jaar eigenlijk altijd al iets hebt dat bloeit.
Ja, is vet hè?
Dat is echt ideaal.
Ja, het is inderdaad echt samengesteld als voedselbank voor de bij. Echt met het idee om zo lang mogelijk zoveel mogelijk voedsel te geven. Ja, super cool. Ik vind het ook echt heel bijzonder hoe daar over na is gedacht. En dat dus inderdaad echt als boog vorm heeft gekregen. Echt prachtig, moet je je voorstellen. Kan je dus inderdaad gewoon maandenlang genieten van al die verschillende bloemetjes. En zul je dus ook maandenlang en iedere maand weer andere insecten zien langskomen.
Ja, dat is ook inderdaad super. En sommige planten, zoals bijvoorbeeld de rode klaver, die komen ook elk jaar, natuurlijk weer terug. Dat is natuurlijk gewoon een meerjarige plant. Die gaat zijn energie aan het eind van het jaar weer opslaan in de wortels, in de penwortel die maakt.
Die maakt ook echt een penwortel. Ja.
Dat is ook nog leuk om te vermelden. Want door al die verschillende klavers in jouw mengsel met die penwortels, zoals bijvoorbeeld de rode klaver een penwortel heeft, maar ook de honingklaver een penwortel heeft. Als we nou weer een mega droge zomer krijgen, net zoals we vorig jaar gehad hebben. Nou, die rode klaver die boeit het helemaal niet. Want die kan met zijn penwortel echt de diepte ingaan en het water van onderin opzuigen. Dus ja, hoe droog het ook wordt, die planten blijven gewoon lekker staan. En die rode klaver en die honingklavers, die gaan daarmee ook echt de bodem bedekken. Waardoor je ook weer minder water verliest uit het bodemoppervlak. Dus hoe meer de bodem bedekt is, hoe minder water er ook weer naar de lucht kan, eigenlijk. Dus hoe beter jou je bodem gaat bedekken in je tuin en in je bloemenmengsel, hoe beter uiteindelijk ook weer voor de planten en voor de bodem, omdat je minder water verliest. Ja. En minder onkruid.
En minder onkruid, ja. Of dan, wat is de definitie
van... Wat is dan weer onkruid? Precies. Ja, oké, okay. Goed punt.
Maar inderdaad, hij voorkomt dat andere planten er kunnen groeien,
ja,
in essentie.
Planten die je misschien niet wil, hè, zoals de reuzenberenklauw of de balsemien of wat dan ook.
Ja.
Die maken weinig kans met al die mooie klavers.
Ja. Dus ja.
Eigenlijk wil je best wel wat planten in je bomen, sorry, in je bloemenmengsel die groenbemester zijn, hè, waar we het net over hadden met die stikstofbindende rhizobiumbacteriën. En die je bodem ook bedekken. Juist die combinatie van mulch en van stikstof uit je grond halen, dat zorgt voor zo'n goede bodemkwaliteit. En uiteindelijk ook weer een goed habitat voor andere nieuwe planten die je daar neer wil zetten.
Ja.
Dus ja, dat is echt een super win-win situatie voor de bodem en de mens en de insecten die erop kunnen vliegen.
Ja, en zo is het dus een heel systeem.
Ja.
Constant.
Ik denk heel veel bloemen die je gewoon zaait, bijvoorbeeld een zonnebloem of zo, die hebben echt bijna geen wortel of hele oppervlakkige wortels. En nu kan de zonnebloem toevallig goed tegen droogte, maar stel dat jij je bodem helemaal verdroogt, dan maken andere planten weer veel minder kans.
Ja.
Dus die penwortels en die bodembedekking is zeker ook in deze tijden van klimaatverandering en enorme hittestress super belangrijk. En ik denk dat mensen vaak dat vergeten als ze iets gaan zaaien. Maar bij jullie mengsel hoef je daar dus helemaal geen zorgen over te maken, want dat zit er gewoon in.
Ja, fantastisch. Prachtig man, dankjewel voor deze heerlijke uitleg. Mooi. Dan wil ik doorzoomen met jou naar onze laatste bloem en plant die we gaan bespreken. Namelijk de duizendknoop.
Duizendblad.
Oh ja, de duizendblad.
Ja, one of my favorites. Misschien wel de favoriet eigenlijk. Ik was heel blij dat je die benoemde. Duizendblad is echt oneindig fascinerend. Gewoon, het staat echt op zoveel plekken. En mensen lopen er overheen en ze kijken ernaar alsof het niets is. Maar het is echt een ontzettend belangrijke plant. Ik heb thuis een etnobotanisch boek. Dat gaat dus over de studie van mensen en planten. En die is echt heel dik. Gewoon, zeg maar, mijn hand dik.
Uh-huh.
En zeker 1/3 daarvan, die gaat over duizendblad.
Nee joh.
Ja.
Echt?
De duizendblad is de meest gebruikte medicinale en eetbare plant ter wereld.
Jeetje.
Dus in bijna alle inheemse volkeren en delen van deze wereld gebruikt men duizendblad. Ja, dit is echt een mega wijdverspreide belangrijke plant voor heel veel dingen.
Zo bijzonder, hè?
Ja.
Dat we dan dus op dit moment zo'n plant toch wel echt kennen als onkruid. Terwijl het dus deze hele wereld van mogelijkheden en dingen heeft en samenwerkingen tussen insecten, maar ook ons als mens.
Ja.
Wauw.
Ja, het is echt een fantastische plant waar die namelijk het meest voor gebruikt wordt, wat in onze maatschappij misschien heel erg arbitrair lijkt, van oh ja, hebben we dat wel nodig, is voor wondgenezing. Als je bijvoorbeeld een sneetje hebt, dan kan je duizendblad daarop leggen en dan stelpt hij het bloed, zodat het wondje heel snel weer dicht is en je dus eigenlijk heel weinig bloed verliest. Maar ook bacteriën niet in je wondje kunnen komen. En dat lijkt voor ons niet boeiend. Want ja, we plakken er een pleister op of ja, we gaan er toch niet dood aan. Maar in een overlevingssituatie, en zeker in vroegere beschavingen, kon zo'n wondje echt wel het verschil tussen leven of dood betekenen. Dus daarom is die bloedstelpende eigenschap van die duizendbladeren echt super belangrijk.
Hmm.
En ja, ik gebruik het zelf ook. Als ik mezelf snij in mijn tuin bijvoorbeeld, of ik heb een klein wondje van iets, dan pak ik duizendblad.
Achter blijven hangen.
Ja, precies. Achter doorns blijven steken in de bosjes. Nee, maar dat helpt gelijk. Je merkt het meteen.
Interesting.
Ja, het stolt de eiwitten van het bloed. Dus je ziet gewoon gelijk dat het bloed minder wordt.
Waanzinnig.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat het ook nog gezond is voor ons. Want er is natuurlijk dan ook een opname van stofjes in onze huid.
Klopt, ja, klopt zeker.
Dus vanuit dat perspectief ook misschien nog wel gezonder haast.
Dan een pleister. Ja, misschien wel. Ja, ik vind het gewoon echt, ja, het is echt de pleister van de natuur. Zeg maar. Als ik zoiets niet bij me heb, dan duizendblad staat overal. En het is inderdaad niet slecht voor je huid. Het is juist goed voor je huid. Het heeft ook enorme voedingswaarde voor de mens. Het werd vroeger ook wel soldatenpeterselie genoemd.
Soldatenpeterselie.
Omdat er best wel veel ijzer in zit en magnesium. En soldaten die, die aten dat blijkbaar als ze op rantsoen zaten.
Omdat... Misschien ook wel langs de kant van de weg of zo.
Ja, gewoon. Precies. Ja, gewoon echt als aanvulling op het dieet. Zo gebruik ik het zelf ook. En het bloeit nu nog niet. Nu kunnen we wel de bladeren al zien. Super herkenbaar, hè? Aan de 1000 bladeren.
Ja.
Ik heb ze nooit geteld, maar ik kan me voorstellen dat er erg veel zijn. Een beetje zo'n 1000 pootje is het. Maar straks gaat die bloeien. En die prachtige kleine witte bloemetjes, die zijn ook super lekker. Veel lekkerder dan het blad eigenlijk, omdat er veel meer nectar in zit. En ze een beetje zo'n zoete, bloemige smaak hebben. Dus ik verzamel die heel graag voor thee bijvoorbeeld. Of gewoon in mijn salade of ergens in verwerken. Het smaakt echt heel erg lekker.
Wauw.
Ja, het is echt een super veelzijdig plantje. En ik zou echt heel graag dat boek een keer helemaal uit willen pluizen om elke medicinale eigenschap van die plant te benoemen. Maar ik denk dat voor zowat elke ziekte ter wereld daar wel het woord duizendblad bij staat in dat boek. Dus het is te veelomvattend om dat nu te gaan bespreken. Maar ja, het is echt een hele belangrijke plant eigenlijk. Ja.
En die is nu dus ook al bezig in de bodem om zichzelf voor te bereiden op het groeiseizoen.
Klopt, ja. En duizendblad is ook echt zo'n plantje die zich heel snel vermeerdert. Dus hij kan echt heel snel gewoon... Het is niet dat hij woekert, maar hij gaat wel echt zich verspreiden. Dus hij is nu ook al bezig met zich door de bodem heen een beetje te verspreiden.
Mm-hmm,
En zijn plekje uit te kiezen in jouw grond waar jij gezaaid hebt. Als je hem al gezaaid hebt in ieder geval. En hij is nu ook al bezig met dus... bladeren maken, bladgroen, fotosynthetiseren. Dus dat hij het zonlicht in de lente op gaat vangen in zijn bladeren. Om later die prachtige witte bloemetjes van te produceren, zeg maar. Dus hij is gewoon lekker bezig met zich te verspreiden en bladgroen aan te maken. Om het zonlicht op te vangen van de lente. Ja.
Prachtig. En wat ik... Ruiken insecten ook? Ruiken insecten dat bloemetje zo lekker ruikt?
Ik ben geen insectenexpert, maar het zou me zo voor kunnen stellen dat ze niet echt ruiken, maar meer, hoe zou ik dat zeggen, hormonen op kunnen vangen van planten. Dus dat het niet dezelfde geur is als wij denken, oh lekker, een zoet ruikend bloemetje. Maar dat zij juist alleen de hormonen opvangen van die plant.
Wat vraag ik me wel eens af. Als een bloem zoeter ruikt dan de ander. Zo van, heeft dat ook invloed op insecten?
Ongetwijfeld.
Dat zal wel.
Hoe meer nectar, hoe beter.
Ja. Want is dat ook zo? De zoetheid komt ook van de nectar af?
Dat is wel zo. Ja.
Oh, dat is interessant. Dat wist ik niet.
Ja, dus
dat de zoetheid van de nectar afkomt.
Ja, dus hoe meer zoet, hoe meer nectar. Hoe beter voor die... Voor de bijen en andere insecten. Ja,
daarom
zeker.
Kan honing dus ook zo zoet zijn.
Exact, ja.
Waanzinnig. Nog nooit zo over nagedacht.
Ik weet, alleen bijvoorbeeld duizendblad kun je niet echt proeven in je honing. Dat is wel jammer eigenlijk, dat je niet echt de duizendblad geur of de duizendblad nectar kan vangen in honing. Dat kan wel bijvoorbeeld bij veldsalie, omdat dat een hele uitgesproken smaak heeft natuurlijk.
Ja, precies. En duizendblad is daarin gewoon minder uitgesproken.
Ja, minder nectar.
Ja.
Je hebt ook niet zoiets als klaverhoning. Dat smaakt gewoon niet echt ergens naar.
Dat smaakt gewoon niet echt ergens naar.
Nee.
Omdat er dus gewoon niet zoveel nectar... Dus die nectar is gewoon minder zoet.
Ja, precies.
Interessant.
Ja. Dus daar moeten we het echt hebben van het eten, van de peultjes bijvoorbeeld.
Ja. Mooi. En... heeft duizendblad dan ook nog bepaalde bestuivende insecten die hij in het specifiek aantrekt?
Nee, duizendblad is best wel een algemeen plant wat dat betreft. Ja, echt gewoon een generalist, zeggen we dan in de ecologie. Voor meerdere soorten en meerdere... Hij heeft niet van die hele diepe bloemen. Dus inderdaad, insecten met een lange tong, die gaan er bijvoorbeeld niet op. Maar bijvoorbeeld zweefvliegen zou wel heel goed kunnen, omdat die dus een wat kortere... tong hebben.
Ja,
die passen daar heel goed bij.
Hmm.
Maar je kan ook lekker op zitten, hè, op zo'n duizendblad. Het is meer een soort van schermpje, een soort terrasje waar een insect op kan zitten. Dus hij hoeft niet te gaan hangen of te blijven vliegen. Hij kan daar lekker op
lopen op blijven en gewoon chillen. Zo overal zijn tong in steken.
Ja.
Ja. Ja, precies. Om het inderdaad maar echt vanuit het perspectief van de insecten bekijken. Ja. Dat maakt natuurlijk ook nog een verschil. Of je er inderdaad echt aan moet hangen. Of je echt of dat je gewoon kan blijven staan.
Ja, die kunnen er gewoon lekker op gaan zitten. Die landen daarop.
Daar heb ik nog nooit zo naar gekeken. Wat leuk.
Ja.
Wat
ziet,
grappig.
Ziet er een stuk chiller uit dan dat je aan zo'n salieplant moet blijven hangen. Om dan je, ja. je nectar te verzamelen.
Ja, precies. Dan ben je nadat je even wat veldsalie genomen hebt. Hartstikke blij dat je zo'n 1000-blad voorbij ziet komen. Waar je gewoon even op kan staan, kan bijkomen en kan eten tegelijkertijd.
Ja, bij rode klaver kun je zelfs wel op de grond blijven staan.
Ja.
Die wordt niet zo heel hoog.
Nee, precies.
Dat scheelt.
Ja, wat grappig. Zijn er nog andere feitjes of leuke dingen die jij zo bijzonder vindt aan 1000-blad? Wat je nog graag met ons zou willen delen?
Nou ja, ik denk de naam is ook wel heel erg leuk. Om te, want 1000-blad, dat snappen we natuurlijk van die 1000 blaadjes. Maar de... Een Latijnse naam, voor veel mensen misschien bekend, is de Achillea millefolium. En dat millefolium betekent ook weer 1000 bladen in het Latijn. Maar het Achillea is vaak wat vager waar dat nou vandaan komt.
Uh-huh.
En ik vertelde vroeger wel eens aan mensen dat het iets te maken had met Achilles. En Achilles hiel en dat er dan een wondje op kwam en dat hij dat dan gebruikte. Maar dat blijkt niet waar te zijn.
het blijkt... Dus bij deze zegt ze sorry tegen iedereen aan wie ze dat verhaal vertelt.
Ja, sorry mensen, dit is een disclaimer. Maar het blijkt dus eigenlijk te komen van Achilles. Ook wel Achilles, een Griekse mythologische krijger. En die was een legerbaas eigenlijk. En die... liet zijn soldaten het 1000-blad, wat dus ook blijkbaar in Griekenland mythologisch gezien groeide, liet het 1000-blad gebruiken bij wonden ook. Dus als zijn soldaten last hadden van wonden of van hun huid, of als ze een snee hadden, dan liet hij dat die soldaten gebruiken. Dus zo kan je ook een beetje onthouden waar die naam vandaan komt en ook waar het voor gebruikt werd. Dus niet Achilles met zijn Achilleshiel, maar wel de mythische legercommandant Achilles.
Ha. Ja. The more you know.
The more you know, ja. Yeah.
Dankjewel, Roos, voor het delen van jouw kennis. Het was super interessant om te horen. En heerlijk inderdaad om lekker zo de diepte in te duiken met een mede-plantliefhebster. Ik heb er erg van genoten om deze plant beter te leren kennen en de luisteraar een beetje mee te nemen door ons bloemenmengsel. En onder dat mom wil ik dan mijn gesprek met jou... ook afronden.
Ja, heel graag gedaan. Het is echt heerlijk om in al die planten te duiken. En ik kan niet wachten tot ik het bloemenmengsel van jullie ga zaaien en op ga zien komen.
Nice. Leuk. Nou, als je wil mag je dat ook een beetje bijhouden.
Oh ja.
Dan kunnen we jouw plantenmengsel van ons bekijken.
Let's do it.
Dat zou leuk zijn. Nice. Dankjewel.
Graag gedaan.
En bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Tot de volgende weer.